Gemeente, ouderen en jongeren, Petrus. Nou, wie kent hem niet? Nou, niet zo dat je met hem geknikkerd hebt, zal ik maar zeggen, maar vanuit het woord. De diepe weg die hij gegaan is. Omdat hij telkens weer sprak voordat hij nadacht. Zulke mensen heb je vandaag nog. En zo was Petrus ook. De Heer Jezus heeft hem veel moeten waarschuwen. Iedere keer liep hij weer vooruit. En dat is altijd weer tot vermindering voor de Heer uitlopen. Dat is niet gaan in het spoor van de Heere immers. En Petrus had tegen de Heere Jezus gezegd, jongens en meisjes, jullie weten het misschien wel. Toen de Heere Jezus sprak van zijn dood en van zijn overgegeven worden. Al zouden ze u allen verlaten. Ik geen zins. Never nooit. Heren, daar heb ik u te lief voor. En ik zal wel zorgen dat u niets overkomt. Dat is Petrus. Dat is de eerste Petrus. Dat is de oude Petrus. Al was hij wel een discipel van de Heere Jezus. Maar toen Petrus, nadat hij zijn heiland driemaal verloochend had, zittend aan het vuur om zich te warmen in de nacht. En de Heere stond voor zijn rechters. En uiteindelijk de Heere weggevoerd werd naar Pilatus. En de Heere, maar dat moet je echt zien gebeuren, gemeente. En de Heere zich omdraaide. En Petrus aanzag. Wat toevalligheid. Petrus zag naar Jezus. En de Heer Jezus zag naar Petrus. Een van God de Vader gegeven moment. Als Petrus een seconde eerder of later geweest was, had hij de zaligheid gemist. Maar nu zag hij in de ogen van de zaligmaker en dat verbrak zijn hart. En versloeg zijn geest. Dat is de nieuwe Petrus. Toen hij het uitschreeuwde, misschien wel in een zucht. In de stilte van het veld, nadat hij de Heere verloochend had, maar nadat de Heere hem bekeerd had. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En dan die barmhartige en genadige God, die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Voor allen die hem smeken en zeggen, o levensbron, wil bijstand zenden. Zullen we zo dan luisteren naar de brief van deze Petrus. Een van God geschonken brief door de pen van Petrus, die geleid werd door de Heilige Geest. Ach, gemeente, ik ga er allemaal niet op in dat Marcus waarschijnlijk zijn schrijver geweest is en dat Marcus het opgeschreven heeft uit de mond van Petrus. We bepalen ons alleen maar bij datgene wat Petrus geschreven heeft. En Petrus begint dan met die machtige woorden in hoofdstuk 2 van het eerste, van de eerste Petrusbrief, het eerste vers. En als u en jij het voor u hebt, dan kunnen we vanavond dat zomaar samen lezen. Want daar staat, zo leg dan af En dat woordje dan, daar mag je even een streepje onder zetten, dat ziet op het voorafgaande. Dat is hoofdstuk 1. Daar lezen we in vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Zo leg dan af. Nou moeten we daarvan die woorden in de oorspronkelijke taal ook weten, dat hier eigenlijk staat dat ze afgelegd hebben. Ze hebben het afgelegd. Wanneer is dat gebeurd dan? Dat lezen we in vers 22 van het vorige hoofdstuk. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief, vuur, dat gebruikt Petrus nog alles, dat komt ook weer terug. Zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. En deze weldaad van God, die kun je niet ontvangen als je dat kleed niet hebt afgelegd. Want dat is de bedoeling hier, niet een letterlijk kleed uiteraard, maar een geestelijk kleed. Zo leg dan af. En waarom dan evengoed in de vertaling die aansporing? Wel gemeente, dat komt in verband met vers 2. En als nieuwgeboren kinderke zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat ge door dezelfde moogt opwassen, moogt groeien. Dus die aansporing die is evengoed nodig. En dat zal waar wezen, gemeente, door de woorden die de apostel Petrus hier in de Griekse taal gebruikt. Want dan gebruikt hij voor alle kwaadheid, zo legt dan af, alle, streepje onder alle, alle kwaadheid, een woord dat ziet op het innerlijk, dat ziet op het hart. En ook dat woord, hodos, bedrog, en alle bedrog. Dat zijn twee woorden die zien op het innerlijk en die vormen de bron van de woorden en de daden die volgen. Die drie woorden die erachter aankomen. Gemeenten zullen weer even stil blijven staan. Wij hebben hier dus te maken met bedrog en met kwaadheid in ons hart. En Petrus die zegt, dat heb je afgelegd toen je tot bekering, toen je tot geloof kwam, toen je wederom geboren werd. Maar nou moet dat ook praktijk blijven, want die kwaadheid, die alle kwaadheid en dat alle bedrog, dat die bron die blijft er zolang we in dit leven zijn. De Heer Jezus heeft het zo gezegd, uit het hart komen voort kwade bedenkingen, kwade raadslagen, overspelingen, porneia, pornos, porno. Dat komt voort uit het hart. Ben je daar nou al achter? Of zit je het vanmiddag alleen maar aan te horen? En zeg, nou, dat is interessant. Wordt mooi uitgelegd. Maar heb je nou ook zo'n hart? En dan bedoel ik dit, zo'n ontdekt hart. Ik zeg het speciaal zo, ontdekt. Zoals je een deken terugslaat in je bed, zodat het witte laken zichtbaar wordt. Zo ontdekt de Heilige Geest ons hart. Zodat je deze zaken gaat zien. en betreuren. Zodat er iets bij komt wat het avondmaalsformulier zo terecht zegt. Dat je jezelf gaat verfoeien. Gemeente, hoe staat het daar nou mee? Met die zelfverfoeiing. Omdat je ontdekt bent aan de vuile bron van alle wanbedrijven. Je eigen hart. Dat is wel noodzakelijk. Want als je daar niet aan ontdekt wordt. En als je daar niet die strijd mee aangaat. Als je als het ware daarmee niet vlucht tot de Heere. Dan kan wat er verder geschreven wordt niet geschonken worden. Dat is de consequentie, gemeente. Het moet eerst afgelegd, wil er weer aangelegd worden. Dat kan iedereen begrijpen. Zo legt dan af alle kwaadheid. Dat je dus, want een urker die zegt geen kwaad meer geloof ik, maar ze zeggen nou boos. Nou dat is een zwakke uitdrukking, gemeente, van kwaadheid. Ook een zwakke uitdrukking van dit woord boos, dat ziet terug op jezelf en dat is ook nog wat vergoeilijker, hij wordt boos. Maar als je kwaad bent, zeg maar dat heeft te maken met dat kwaad. Dat er sinds onze val in Adam in ons hart gekomen is, die kwaadheid. Die bron waaruit de rest aan zonden en ongerechtigheden opkomen. Die opwellen in je hart. En Petrus schrijft erbij welke zaken dat zijn. Die uit die bron opborrelen. Geveinsdheid. Zit je mooi in de kerk. Niks op aan te merken. Maar je houdt toch God voor de gek. En je houdt jezelf voor de gek. En je houdt je man of je vrouw voor de gek. Want je bedoelt heel wat anders. Je loopt wel mee natuurlijk. Maar Christus heeft je hart niet. En daarom heb je geen hart voor hem. Je bent een godsdienstige geveinsde. Mag ik het nou eens zo plastisch zeggen? Je bent een godsdienstige toneelspeler. En toneelspeelster. Durf je nou straks thuis voor de spiegel te gaan staan en zeggen, Heere, wat ik nu zie, mijzelf, is niet meer dan godsdienst. Want ik wil toch nog zo graag mijn eigen leven leiden. Er is geen volkomen overgave aan u. En denk erom, gemeente, een mens wil niet sterven, maar leven. Maar niet om des Heeren daan te verkondigen, maar om zijn leventje vol te houden. Dat is geveinsdheid, gemeente. Dat is een vreselijke kwaal in de kerk, want het gaat hier om de kerk, het gaat hier om de gemeente. Mensen van buitenaf, die nergens van weten, om het zomaar even in één greep te zeggen, ja, die praktiseren hier niet over. Maar het gaat hier om onderwijs vanuit de schriften van die God in de hemel, die door zijn dienstknechten te kennen geeft, de dienstknechten van alle tijden, dat hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat wij ons bekeren en echt leven. En daarom legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog. Dus dan moet je die bron moet je afleggen. En dat afleggen, dat is een actieve zaak. Dat moet je overgeven aan de Heere. En de Heere vraagt het ook vanmiddag. Als hij, als ik dat woord mag aanhalen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En dan zal ik je stenen hart, die bron van alle wanbedrijven, maken tot een vlezen hart. Dat belooft de Heere immers, al ver in het Oude Testament. Ik zal hun stenen hart uit hun weg nemen en ik zal ze een vlezen hart geven. En ik zal mijn wetten in hun binnenste schrijven, zodat het niet maar wettische mensen worden en blijven. Allemaal farizeeërs en farizeeënnen. Maar zodat ze van harte mij gaan liefhebben en van harte mij gaan dienen. Gemeente, dat komt hier nou allemaal in mee. En dat bevrijdt je van die geveinsdheid. Dan wordt de mens eerlijk voor God en voor de mens. Dan kan de apostel op een andere plaats zeggen, laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee, je hoeft niet te zweren, zegt hij tegen de Joden. Dat hoeft niet meer. Je hoeft niet te zeggen, er is er iemand die mij hoort. Maar laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Dat is ongeveinsdheid. We moeten altijd proberen ook de woorden om te keren, niet in het negatieve te blijven steken, maar de woorden om te keren, zodat ze veranderen in een God welbehagelijk woord. Ongeveinsdheid. Eerlijk komen zoals je bent, niet brutaal natuurlijk, jongens en meisjes. Dat betekent niet dat je alles maar zeggen mag. Maar dat je eerlijk bent. En dat je, dat de mensen op je aankunnen. Dat ze niet van je zeggen, die zegt het wel, maar hij doet het niet. Je kunt niet van hem op aan. Nee, dat kun je van zo'n geveinsde ook niet. Die gaat zijn eigen weg. We lezen verder, gemeente, en nijdigheid. Nou, nijdigheid, dat komt echt van de Satan. Nijdigheid, dat is een woord dat te maken heeft met afgunst. Je gunt de ander eigenlijk het licht in de ogen niet. Je gunt de ander zijn voorspoed niet. Je bent er nijdig op, je bent er afgunstig op. Dat betekent dat woord eigenlijk. En gemeente, is het ook niet zo, ik en de rest kan, hoeft u niet aan te vullen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik zit al in onze kinderen. Ze schreeuwen naar zijn broertje of zusje, wat hebben wil, wat ze zelf net hadden, al hebben ze er 3 stuks van, maar datgene wat hij pakt, dat moeten zij nou net hebben. En dat gaat dan nog in de kinderlijkheid, maar dit woord betekent echt ook in de volwassenheid. Nijdigheid. Dat heeft te maken met je ogen. Daarom zegt de Heere Jezus ook, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Ik kwam gisteren een broeder tegen uit een andere kerk op mijn wandeling gistermorgen. Kregen we zo een praatje met elkaar op het nieuwe fietspad. En toen zegt hij, ik was van de week in Emmeloord. En ik zat daar, mijn vrouw was in de winkel en ik zat er op een bankje even te kijken. En toen komt er een man naar me toe. En die zegt, mag ik u wat vragen? Nou ja, zegt hij, dat mag wel. Bent u een christen? Bent u een christen? Nou ja, hij zegt, ja, ik probeer het. Dus hij hield het voorzichtig. Maar die man die zei tegen hem, ik wist dat ik bij u moest zijn, want ik zag het aan uw ogen. Een ontmoeting in de lange nering tussen 2 onbekenden en hij zegt, we hebben zo'n goed gesprek met elkaar gehad. Gemeente, die nijdigheid wordt gezien in de ogen. Je gunt elkaar het licht in de ogen niet. Dat is te zien. De Heer Jezus zegt, de ogen zijn de spiegel van de ziel. En we geloven toch met elkaar dat wat de Heer zegt, dat dat waar is. De ogen zijn de spiegel van de ziel. Ik had straks een broeder in Damwoude, waar ik om 2 uur preekte. Even een praatje, snel na de dienst, want ik moest snel naar Urk weer toe natuurlijk, om hier te wezen. Maar zijn ogen kleurden even rood. Begrijp je wel? Het had hem getroffen. Die goedheid van de Heere. De gemeente, hoe is dat nou onder elkaar hier? Worden je ogen ook wel eens rood? Als je aan de Heere denkt en als je de ander wilt vertellen hoe goed de Heere nou voor je is. Dat is trouwens heel wat anders dan die nijdigheid. Daar moeten we ons van bekeren, van die afgunstigheid, gemeente. Daar moeten we ons van bekeren. En daarom moet die bron gedempt worden door de liefde van Christus en door het bloed van Christus. Ja, en dan de volgende, gemeente. Bent u mij al voor? Heb je het al gelezen? En alle achterklappingen. Uit de Lord. Van die dominee. Die staat daar iedere zondag op de kansel te preken en de wetten lezen en dan moet je sleusteren. Dat zijn achterklappingen. En ik noem maar het voorbeeld van een dominee, want de domineeswereld is niks niet anders dan de wereld van allerlei soorten van mensen. En al zou het nou waar wezen dat je het zelf gezien hebt, dan is het nog achterklappen als je tegen je buurman zegt. Zo nou komt het. Want dan lees ik in Matteüs 18, indien uw broeder niet tegen u, maar indien uw broeder gezondigd heeft. Vermaan hem tussen u en hem alleen, gemeente. Dat is de weg van de Heere. En alle andere wegen zijn eigen bedenksels en eigen vroomheid. En ik kan u verzekeren, ouderen en jongeren, op en onder de kansel, dat kwaad spreken van iemand ons veel gemakkelijker afgaat dan iets goeds van iemand te zeggen. Ga er vandaag maar eens mee beginnen. Om iets goeds van iemand te zeggen, terwijl je eigenlijk van plan was iets kwaads te zeggen. Of iets, zeg maar, van zo. Dan zul je zien hoe moeilijk dat is. En er is toch van iedereen ook nog wel eens iets goeds te zeggen, of niet soms. Gemeente, achterklappingen. Afleggen, zegt Petrus. Niet meer koffie drinken. Ja, zeker wel, ook koffie drinken, maar doe dan je bijbeltje open. Zusters van de gemeente, als je bij elkaar op de koffie gaat, neem dan je bijbeltje mee. Je kunt je tijd toch niet veel beter doorbrengen dan dat je samen even dat woord, al is het maar 1 vers waar je het even over hebt, dan is je hele dag goed. Dat zegent de Heere. En dan zul je ook tot een zegen wezen. Want die bevochtigd zal ook zelf een vroege regen worden. Dat belooft de Heere. Wat een gemeente. Wat is die Moriakerk een gemeente. Dan kun je zien dat ze elkander lief hebben. En daaraan kun je zien dat ze zijn discipelen zijn. Omdat ze liefde hebben onder elkander en geen achterklap. Op geen enkele wijze. Ook niet waarheid achterklap. Maar dan gewoon de weg gaan die de Heere wijst. En kloppen aan de deur van je broeder of zuster. Alle achterklappingen. En dan vers 2. En, dat woordje kun je ook zo vertalen, en als gevolg daarvan, namelijk van dat afleggen, van die vuile bron van alle wanbedrijven, en de gevolgen daarvan, iets aantrekken. Namelijk een nieuwe geboorte. En als nieuw geboren kinderkens. Nou, dit woord gemeente, daar moeten we ook even over nadenken. Die nieuw geboren kinderkens. Hartikenesai, dat is... zijn maar echt wel nieuw geboren, maar dat kan ook iemand van 100 jaar zijn. Kan dus een kind zijn dat net geboren is en zelfs nog een kind in de moederschoot. Maar het kan ook 100 jaar zijn en alle leeftijden daartussen. Omdat het nieuw geboren is, dat lezen we ook weer terug in het vorige hoofdstuk, die wedergeboorte. Ze zijn nieuw geboren. Er is een nieuw leven gekomen. En weet u, en weet jij waaruit die nieuwe geboorte nou blijkt? Uit die zeer begeerde naar die redelijke, onvervalste melk. Dat zal toch waar wezen. Als er een kind geboren wordt, dan verandert de sfeer in huis, dat is toch zo? Maar dan hoor je op zeker moment ook in de nacht wakker, want het kind huilt, want dat wil zijn fles of de borst hebben. Het is hongerig naar de melk, dat is in het natuurlijke al zo. Nou, Petrus zegt, dat is in het geestelijke net zo. Als ze nou net geboren zijn, of dat ze nog in de moederschoot zijn, of dat ze 100 jaar zijn en alles daartussen, ze zijn zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Omdat ze nieuw geboren zijn. Er staat hier een woord voor redelijk, dat komt alleen hiervoor en in Romeinen 12. Op geen enkele andere plaats. En dat redelijke, dat bedoelt eigenlijk te zeggen, zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, naar het woord. Om die redelijke, om die onvervalste melk te drinken uit het woord. Dat is het geheim van dit vers. Het woord van God is dus redelijke, onvervalste melk. Mag ik nou eens vragen? Wanneer hebt u daar nou voor het laatst uit gedronken? Als je nou zegt, nou ja, kijk, dat was 14 dagen geleden. Toen heb ik een keer mijn Bijbeltje zien liggen en toen heb ik dat eens open gedaan, dan heb ik daar eens in gelezen. Dan ben je geen christen. Dan kun je wel christen noemen. Maar dan ben je namaakchristen en een napraatchristen. Want een christen drinkt van de redelijke onvervalste melk, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, gemeente. Horen we daar nou bij? Treft dit nou je hart? Zegt de Heere, geef mij te drinken. Geef mij nou te drinken van uw woord. U nodigt daar toch zelf, ik hoop dat u een beetje bijbelvast bent en dat u nou ook denkt aan Jesaja 55. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder prijs en zonder geld wijn en melk, gemeente. De Heere biedt het aan, hij heeft ons zijn woord gegeven, dwaas die het dichtlaat. En die het niet herleest en nog eens herleest. Ik meest dat Spurgeon 100 keer de Bijbel van voor naar achteren en van achter naar voren gelezen heeft. Er was een Bijbeltransporter, dat wil ik toch nog even vertellen. Een Bijbeltransporter in vroege dagen, zo'n 50 jaar geleden in Rusland. En die zat met een Rus in de bus. En die Rus die pochte op het rode boekje van Mao Zedong. Dat had hij helemaal gelezen. En toen moest die Bijbeltransporter heerlijk zichzelf bekennen dat hij de Bijbel nog nooit 1 keer helemaal gelezen had. En u mag van mij weten, gemeente, toen ik dat verslag hoorde, toen ben ik gelijk begonnen. En ik kan nu zeggen dat ik de Bijbel helemaal gelezen heb. Begin er maar mee, ouderen en jongeren. Jongens en meisjes, begin er maar mee. Ondanks de tegenstand die uit die bron voortvloeit in je hart en die zegt, dat hoeft toch allemaal niet? Daar heb je toch veel te druk voor? Je hebt wel wat anders te doen. Maar we lezen in Matthäus 6 vers 33, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden, gemeente. Omdat gij door dezelfde moogt opwassen. Nou, er zijn allerlei kringen die willen graag groeien. Die dominees in die reformatorische kerken en die kerkenraden, die hebben het allemaal alleen maar over de zonde. Wij gaan naar een andere gemeente waar we ook eens wat groeien kunnen. Fout gemeente. Als je het al van plan was, dan zeg ik doe het niet. Want je neemt jezelf mee en je zit uiteindelijk thuis. Maar hier wordt ons de weg gewezen van het groeien. Van het opwassen. Dat is drinken van die redelijke onvervalste melk. Opdat, en dat is dus redengevend, opdat gij door dezelfde, namelijk door die redelijke onvervalste melk, moogt opwassen, moogt groeien. Dan groeien mensen. Dat gaat Petrus zo direct in de vervolgende versen uitleggen. Dan groei je, maar dan groei je niet alleen. Dan zoek je niet alleen jezelf, dan groei je met anderen. En zo wil de Heere het gemeente. En dan zegt Petrus als tussendoor in vers 3. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. Dat woord moet je nou op je tong nemen. Proeven en smaken dat de Heere goedertieren is. Er was een grote geleerde, een Hebreïst, Martin Buber. En die zei, dan bedoelde hij natuurlijk wel het Hebreeuws, maar die zei, je moet het woord proeven. Dat moet je op je tong nemen, dat moet je herkauwen, dat moet je proeven. Dat wil gesmaakt worden. Gemeente eten we, nou ja, misschien word ik wat te plastisch, maar eten we niet alleen frikadellen, maar ook het woord van God, smaken we dat ook. Zoals we dat straks zullen zingen, hè, die smaak van dat woord, die veel smakelijker is dan honing en honingzeem en het lekkere en de lekkernijen van deze wereld. Als je die 1 keer gesmaakt hebt, en dat is wat Petrus hier in vers 3 zegt, indien gij anders gesmaakt hebt. Ze hebben het gesmaakt, ze hebben de smaak van gekregen en ze hebben de smaak aangekregen. En toen kwam er aan hun ook smaak. Want dat zit aan elkaar vast. Toen proefden ze, toen smaakten ze dat de Heere goedertieren is. Geset in het Oude Testament. Barmhartig en genadig, Gods rommelende ingewanden over een zondaar. En over zondaressen. God is barmhartig en genadig, zegt Petrus. Hij weet het uit ondervinding. Hij herinnert zich wellicht die donkere nacht. In het paleis van Caiaphas, waar hij zijn meester verloochende. En toen is dit woord waar geworden, toen heeft hij gesmaakt. Van het levende woord van God, van het vlees geworden woord van God. En die smaak die wil hij bewaren en hij wil er anderen toe aanmoedigen. Zoals hij dat hier in zijn prachtige brieven doet, gemeente. Aansporen. Hij zegt, indien gij anders gesmaakt hebt. Anders dan diegenen die dat niet kennen. Maar u hebt het gesmaakt, u hebt ervan geproefd. Dat de Heere goedertieren is. Ach en gemeente, als dat je deel mag zijn, dan gebeurt er wat erop volgt. Het is eigenlijk zo logisch. Leest u maar met mij mee in vers 5, in vers 4. Tot welke komende. En dat staat in de tegenwoordige tijd, dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat wil zeggen, dat kan gisteren, dat kan vandaag, maar ik zou uitkijken voor morgen. Want morgen, zegt Luther, is de dag van de duivel. Heden, indien gij zijn stem hoort. Als je nu iets maakt, gemeente, onder de prediking van dit woord van Petrus, dan mag je dit doen, wat we lezen in vers 4, tot welken, dat is de Heere, de Kurios in vers 3, dat is de Heere Jezus Christus, tot welken komende gemeente, komt u mee, tot hem. Tot welke komende? Dat is wat. De Heere zegt niet bij welke vandaan blijvende, dat zegt de duivel. Dat zegt je eigen mens, je ziel. Dat zegt de wereld. Maar de Heere zegt dat welke komende, nu. En dan moet je, zie het staan, dan moet je dat woordje als even doorstrepen. Dan moet je eigenlijk vergeten, dat staat niet in het oorspronkelijke. En dan lezen we tot welke komende, tot een levende steen. Dat is dus de Heere Jezus Christus, de Kurios, tot welke komende, tot een levende steen. En waarom moet je dat woordje als nou weglaten? Omdat het niet als een levende steen is, maar werkelijk de levende steen die het leven is, die het leven schenkt en die het leven onderhoudt. De levende, levende Heere tot in alle eeuwigheid gemeente. Hij is een levende steen. Hebt u hem wel eens zo genoemd? Levende steen. Een steen is normaal gesproken natuurlijk hard. Daar stoot je je aan. Ja, dat kan hier ook. Dat lezen we verderop. Daar komen we vanmiddag niet aan toe, maar dat lezen we verderop. Die zich eraan gestoten hebben. En die zijn er vandaag ook. Die stoten zich hier aan, maar dan word je de eeuwigheid ingestoten, de eeuwige verdoemenis, de hel. Maar als je kon door de genade. En hoe gebeurt dat nou, gemeente? Zou het niet zo wezen dat de kennis hier ook ontbreekt? En als je het niet kent, dan kun je het ook niet doen. Dat is met de jongens op school ook en de meisjes. Je moet eerst het volgende bouwsteentje kennen om je huisje verder te kunnen bouwen. Eerst de ene repetitie na de andere. Eerst het ene werkstuk na het andere. Niet bij het dak beginnen. En dat moet ook hier gebeuren. Bij de Heere beginnen. Tot welke komende? Tot een levende steen. Van de mensen wel verworpen. Ja, zeker, dat zal niet erin. Leest u Johannes 5, 6, 7 er maar op na en 8. Vanavond. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben zijn prediking verworpen. Ze hebben van de wonderen gezegd dat hij het deed door Beelzebul, de overste van de duivelen. Ze hebben de zonde tegen de Heilige Geest gepleegd. Door Christus werk voor duivelswerk te houden. Ze hebben hem verworpen. Weggeworpen bij puin. Op Golgotha. De halsschedelplaats van de knekels, daar hebben ze hem geworpen, gemeente. Want hij is toch die levende steen en die moeten wij niet. Wij willen een andere steen naar onze snit en naar onze bijsnijding, zodat die past in ons gebouw. Maar er zal er toch om gaan om dat Gods gebouw, dat God bezig is te bouwen, gemeente. En daarom heeft God deze steen nodig tot het gebouw dat hij bouwt. De mensen hebben hem verworpen. Maar lees verder, bij God uitverkoren, in de stilte van de eeuwigheid om te doen wat God behaagt, in het zoeken van zondaren en het zalig maken van zondaren in de naam van de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, totdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, bij God uitverkoren. Gij zijt het, heeft God gezegd tegen zijn zoon. En de Zoon heeft gezegd, u leest het onder andere in Psalm 40, zie ik kom. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Bij God uitverkoren, gemeente. Dat is wat. Maak het nou zo zeggen, al gooien de mensen hem bij het puin. Al gooien de mensen Gods kinderen bij het puin. Die als leven, wel als levende stenen, leest u het maar, wel als levende stenen, mogen komen om op hem gebouwd te worden. Die worden ook verworpen van de mensen, want de discipel is niet meerder dan zijn Heer. Kijk maar in de wereld om je heen. En mag ik het naar huis halen, gemeente? Kijk eens in je gezin. In je huwelijksrelatie, onder je vrienden, verworpen, omdat je hem wilt dienen, ongeacht de consequenties. Dan gaat er wat kapot, gemeente, dan worden stenen gebroken. En we hopen dat in de navolging stenen harten gebroken worden. En onbuigzame geesten verslagen worden. Het komt wel dichtbij, gemeente. Wij hebben een levende steen. Wij nog een dode steen. Want er is hier niemand die de stenen verachtelijk hun plaats ontzegt. En de Heere die is Niet die Heere die deze woorden laat verkondigen de eeuwen door tot op de dag van vandaag toe om te zeggen, en u hoort er niet bij. En jij mag er niet in. Dat maken wij ervan, gemeente, met onze godsdienst en onze theologie. Elk die wil mag komen. Maar het is dan wel zo dat die komt, gekomen is door de trekkende kracht van de Vader tot de Zoon. Dat lezen we duidelijk in Gods woord. Maar dat zie je vaak pas na de tijd. En daar ga je de Heere ook voor danken. Dan zeg je, dank u Heere dat ik dat ook mag zien. Dat ik niet uit mezelf gekomen ben, want dan was er niks van terechtgekomen. Maar nou bent u begonnen in mijn leven. En daarom zult u uw werk ook afmaken, Heere. Daar ben ik van overtuigd. En dan vers 5, zo wordt gij ook zelf, dus even voor het verband, tot welke komende als tot een levende steen van de mensen werden verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo op die wijze wordt gij ook zelf als levende stenen. En dan moet je maar lezen als levend gemaakte stenen, gebouwd tot een geestelijk huis. Zo werkt de Heere. De grote bouwmeester in de hemel. Die zoekt zelfs zijn stenen uit. En die snijdt ze zelf in de gang van het leven bij. Zodat ze precies passen. In het huis van de Heere, want hij is de volmaakte architect. En als ze dan in dat huis gelegd worden, dan is dat ook tot een heilig priesterdom. Dat is dus de bedoeling. Tot een heilig priesterdom. Heilig betekent in dit verband afgezonderd van en toegewijd aan. Afgezonderd van de wereld, de zonde, de ongerechtigheid en toegewijd aan de Heere. Dat betekent hier heilig. Er zijn geen heilige boontjes, jonge mensen. Of jij wel? Maar je bent wel apart gezet. Doordat je met je ouders hier bij de doopvont gestaan hebt. Je hebt het teken en zegel ontvangen aan je voorhoofd. Waardoor de Heere betuigt, deze is er een van mij. Maar nou die tweede kant. Apart gezet. En toegewijd. Gemeente, jonge mensen, toegewijd aan hem. Je leven wijden aan hem. Hij is het zo waard. Om je volkomen in te leveren aan hem. En dat is ook het meest veilig. In deze radeloze en redeloze chaotische goddeloze wereld, om te schuilen bij hem. Of zoals de Heere het zelf zegt, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Nou, dan zijn we al midden in deze tekst ook met de woorden van de Heere Jezus, tot een heilig priesterdom. Wat doet nou een priester? Wel, dat staat er achteraan, gemeente. De Bijbel is aan de andere kant ook weer zo'n makkelijk leesbaar boek. Je bent een priester om geestelijke offeranden op te offeren. Niet alleen, zeg maar, wat in de kerkenzak, dat ook natuurlijk. Maar ook geestelijke offers. Dat het je geestelijk ook wat kost. Ik heb straks gezegd, gemeente, dat woordje logikos, dat komt hier voor en alleen nog in Romeinen 12 vers 1. En in Romeinen 12 vers 1, daar lezen we de woorden van Paulus, de woorden van de Heere. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke, uw logikos, godsdienst. Daar hebben we de titel van het boek van vader Brakel. Een lezenswaardig boek trouwens, maar dat even terzijde. Dus, wat leren we nou van de apostel Paulus, door de Heilige Geest geleid over die offerande, dat gij uw lichamen stelt? Dat is een daadstellen, gemeente. Je lichaam stellen tot een levende, gode, welbehagelijke offerande. Dat je zegt, hier ben ik, Heere. Kijk, en dan mag je er ook van overtuigd zijn. Dat is even een zijstraatje, maar dat ligt me toch op het hart. Dan zijn alle tattoos ook van de wereld. Want je lichaam is niet van jezelf. Als je dan naar een tattooer wil, dan zeg je, Heere, vindt u dat nou wel goed? Want ik ben van u. Mijn lichaam is van u. Ik ben van u geschapen. En dan garandeer ik je, als je ermee bij de Heere geweest bent, dat dat hemd niet meer uitgaat, opdat anderen het niet meer zullen zien. Omdat je zegt, o Heere, hoe ben ik daar nou ooit bijgekomen? Dat ik dacht dat mijn lichaam van mijzelf was. En dat ik ermee kon doen wat ik wilde. Kijk, dat wordt je ook wel afgeleerd in deze versen. En afleren is in de Bijbel, jongens en meisjes, ook altijd weer aanleren. Dat gaat altijd weer samen op. Zo wordt gij ook zelf gebouwd als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn. Dat is wat. Bid je daar nou om? Heere, dat ik u aangenaam mag zijn. Nou, dat is nooit in onszelf. De meeste, de grootste heilige heeft nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar wanneer is nou een christen aangenaam voor God? Wel, gemeente, dat staat erbij. Door Jezus Christus. En dan gaan we even die namen ontlenen om het goed te begrijpen wat hier bedoeld wordt. Jezus, zaligmaker van zondaren. Christus, gezalfde, door de Vader gezalfd, waarin zijn roeping is gegrondvest. Gezalfd door de Vader tot zijn zending en gezalfd door de Vader tot zijn bekwaammaking tot die zending. Gezalfd de Christus der schriften. Niet de Jezus van Nazareth. Dat ook. Maar de Christus der schriften. Gemeente. Wie is Christus voor u en voor jou? Is het uw zaligmaker? Is hij Jezus Christus? Dan is hij ook de Heere, de Kyrios. Dan is het ook zoals Paulus op de weg naar Damascus, tijdens zijn bekering tot deze Heere zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is nou weer vrucht op de prediking. Dan ben ik niet meer van mezelf. Dan ben ik ook niet meer verantwoordelijk voor mijzelf. Maar dan is Hij voor mij. En ik van Hem. Gemeente, wat is nou uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Dat ik niet mijn, maar mijn zaligmaker eigendom ben. Als je nou zo de kerk mag uitgaan. Zegt Heere, wat is dat een grote barmhartigheid en genade van u. Dat ik als een levende steen op u, de hoeksteen van de mensen verworpen, maar uitverkoren en dierbaar bij u, gebouwd mag worden in uw huis. Om straks ook in dat huis te wonen. En er is plaats genoeg, gemeente. Het is zo'n gigantisch groot huis, jongens en meisjes. Anders zou de Heere Jezus het wel gezegd hebben. Als dat niet zo is. Er is plaats voor allen. Die door het geloof komen tot hem. En ook vandaag zeggen, Heere, zie. Hier ben ik. Amen.